Goedemorgen allemaal. Welkom allemaal. In deze dienst gaat dominee Bart Visser voor. En deze dienst zal ook een klein beetje een vervolg kunnen zijn op vorige week, waarin het ging over het thema nederigheid. Vandaag gaat het over het thema navolging. Vorige week was ik was zelf best wel gegrepen door wat er verteld werd in de verkondiging over het thema nederigheid. Vooral ook de aandacht die werd gevestigd op de rol die internet en sociale media voor veel mensen hebben in hun leven op dit moment. En ook het zelfbeeld dat wel voor een groot deel daardoor bepaald lijkt te worden. En als je dan kijkt naar het thema van de preek van vandaag in het thema navolging. Wie volg je na en wat voor, misschien ook wel wat voor manier van leven volg je na. Ja, dan zou je, als je de sociale media zou mogen geloven, misschien wel uitkomen op populaire zelfhulpquotes als: wees jezelf, ga in je kracht staan, laat je door niemand iets wijs maken. Dat soort vraagstukken, dat zal ook in de preek van vandaag aan de orde komen. Maar als we naar dit thema van navolging kijken door de ogen van God, die zegt: kom zoals je bent, je mag er zijn zoals je bent, want ik heb je gemaakt, dan krijgt dat thema navolging natuurlijk ook een hele andere klank. En dat vind ik ook mooi om over na te denken, dat wij niet ons zelfbeeld hoeven laten bepalen door iets dat hier van ons verwacht wordt, maar dat wij echt mogen kijken naar God en hem mogen navolgen. In een voorbeeld dat Jezus ons ook gaf. Dus misschien juist wel door nederig te zijn en alles af te leggen wat er gevoelsmatig soms hier van je verwacht wordt. Ik vind het mooi om daar bij stil te staan en ik kijk ook uit naar wat dominee Bart Visser daar vandaag over gaat delen met ons. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Nou, beste gemeenteleden, gasten hier in de kerk, maar ook heel veel mensen die meekijken. Een veelvoud van de mensen die hier zitten. Mooi dat die verbondenheid er ook is. En iedere keer opnieuw, elke zondag. Veel van jullie volgen deze dienst, zijn hier. Omdat je gelooft. Omdat je ook verwacht en hoopt dat deze dienst daarbij helpt. Steun geeft. Dat je nieuwe dingen laat ontdekken over geloof. En tegelijkertijd zijn ook mensen die volgen, die haken aan, niet per se omdat ze lid zijn, ook niet altijd omdat ze weten: ik geloof, maar omdat ze geïnteresseerd zijn geraakt. Soms zijn ze hier ook in de kerk, spreken ze ook, soms kijken ze mee. En het lijkt soms een beetje of dat twee heel verschillende dingen zijn. Maar vergis je niet, ook mensen die geloven, hebben momenten en tijden dat ze denken van: ja, maar geloof ik het eigenlijk wel? Of in ieder geval kan dat voorkomen. Ik vind het bijna lastig om te zeggen, maar in alle eerlijkheid, bijvoorbeeld, we hebben hier in de kerk aan de zijkant koperen platen hangen. Daar staan de namen op van mensen die elk jaar belijdenis doen. Zich uitspreken: ik geloof. En dat is een mooie gewoonte. Je kan namen terugzien. Maar het is niet zo, als je naam helemaal weer op die plaat staat, dat je dan voor de rest van je leven verzekerd bent dat je gelooft. Soms glipt het mensen ook als het ware door de vingers. Raken ze het kwijt. Sommigen zeggen het eerlijk. Anderen niet. Wij denken het wel of delen het soms. Zomaar. En dan is juist met dat soort gedachten in je achterhoofd, of je nou geïnteresseerd bent omdat je bang bent het kwijt te raken, of verdiept wil worden, of zou willen weten waarom je gelooft, het gedeelte wat we gaan lezen buitengewoon boeiend. Omdat het gaat over mensen die Jezus interessant vinden en volgen. En dat Jezus iets gaat zeggen wat volgens hem echt tot de kern hoort van wat hoort bij in hem geloven. Christen zijn of hem navolgen. Ik ga het lezen uit Lucas 14 en ik zeg er bijvoorbeeld bij: er zijn heel veel bijbelgedeeltes waarbij je bij het lezen kunt denken: zo, er staat nogal wat. Met dit gedeelte zeker ook. Er staan ook dingen in waarvan je kunt denken: zegt Jezus dat echt? Het is niet zo eenvoudig gedeelte. Lucas 14, en Aaron zei het al, het is eigenlijk een vervolg op vorige week. Toen hadden we vers 1 tot en met vers 11 van Lucas, tot en met vers 14. Een tijdje terug in de crosspointdienst ging het over het gedeelte wat dan volgt, vanaf vers 15. En ik wil in deze dienst gaan lezen bij vers 25. 25 tot 25, oké. Ja, vanaf vers 25 en het staat boven het volgen van Jezus. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen, en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Nou, met die laatste woorden laat Jezus zelf al merken dat dit, nou, als het dan niet van elk gedeelte geldt, zeker bij deze, belangrijk is om met alles wat je hebt goed te luisteren. Wat zegt Jezus hier nou? Nou, er is dus een belangstelling voor Jezus. Mensen denken na over zichzelf, wie ze zijn en wie Jezus is. En in de voorbereiding voor deze dienst, met deze tekst in mijn achterhoofd en de gedachte daarbij, dacht ik in de afgelopen week heel sterk van ja, sowieso gaat dit, hè, over wie je bent als mens. Hoe sta je in het leven? En hoe doen we dat tegenwoordig? Wat vinden we nu belangrijk? Er kwamen drie quotes. Aaron deelde ze ook al aan het begin. Eigenlijk in mijn gedachten. Tijd over doorgedacht deze week. En dacht, ja, die zijn ook als het ware te spiegelen, te gebruiken. Juist ook met dit gedeelte over wat de Heer Jezus zegt. Want als je tegenwoordig zegt van jezelf ontwikkelen. Wie ben je? Wat is dan belangrijk? Nou, met stip op nummer 1. En je zult het vast ooit gehoord hebben, tegen je gezegd hebben, of dat iemand het tegen je zei, misschien zeg je het zelf ook, wees vooral jezelf. De ander, ga in je kracht staan. Iemand was dat al gehoord of niet? Ja, heel voorzichtig. Ja, geloof wel, bijna iedereen. En de derde, laat je niets wijs maken. Wees jezelf, ga in je kracht staan, laat je niks wijs maken. Op zich klinkt dat wel goed. En tegelijkertijd, ik vind het ook ingewikkeld, altijd. Bijvoorbeeld, wees jezelf. Wat is dat dan precies? Welke zelf moet ik dan zijn? Mijn ideale zelf? En zeg maar, de Bart die relaxed in het leven staat, de boel een beetje onder controle heeft, inclusief zijn emoties, of in ieder geval weet wanneer die kan uiten en wanneer niet. Om zo te zeggen, de Bart die op vakantie is, ontspannen, ergens in een stoel zit, en denkt, ja, het gaat wel goed. Of, hoe ik me voel als ik voor de vierde keer 's nachts uit mijn slaap geroepen ben door een vierjarige, omdat ze moet plassen, omdat het licht uit moet, omdat ze weer moet plassen, en omdat ze eigenlijk niet weet waarom, maar gewoon fijn vond om even te roepen, en omdat ze dan een uur later om 5:30 zegt, het is licht, dus we gaan op. Dat is niet fijn als iemand dan zegt, wees vooral jezelf. Dan is het fijn als je kunt zeggen tegen iemand anders, kan jij even misschien jezelf zijn, maar niet wie ik nu ben. Wees vooral jezelf. Sta in je kracht, dat is de andere. Zeg een hele mooie, klinkt stoer. En ik denk dat iedereen er wel wat bij voor kan stellen. Hij is ook een beetje vaag. Ja, wat is dat, je kracht? Je kunt zeggen, op de gekste momenten. Het wordt vaak gezegd als je juist niet zo voelt, hè? Als je moeilijk hebt en als je iets van je onmacht voelt, ga in je kracht staan. Ja, maar ik weet even niet waar die is. Ik kan het niet altijd. En ik vind het heel lastig om met onmacht om te gaan. En laat je niks wijs maken. Dat is ook een mooie. De eerste keer dat ik me herinner dat tegen mij gezegd werd, was door mijn moeder. Was op school iets tegen me gezegd. Ik weet niet meer precies wat. Misschien wilde ik dat niet meer weten, bedacht ik. Maar ik kwam thuis en ik was er ontdaan van. En mijn moeder zei, ah joh, laat je niks wijs maken. En dat werkte fantastisch. Hielp. Op die leeftijd in ieder geval, basisschool. Een aantal jaar later liet ik me niks meer wijs maken door mijn moeder. En dacht ik, het is eigenlijk ook gek. Als iemand tegen je zegt, laat je niks wijs maken. Ja, dat laat je dan dus wijs maken door die persoon. Dus kan het eigenlijk wel? Het zijn allemaal zinnen die ervan uitgaan dat jij puur in je eentje iemand bent. Maar dat is dus nooit zo. Wie jij bent wordt altijd ook bepaald door anderen. Door mensen om je heen die je beïnvloeden. Bewust of onbewust. En of jij dat nou bewust bent of niet. Dus kun je het maar beter wel zijn. Voordat je al te makkelijk gewoon jezelf bent, denkt in je kracht te staan. Of je niks wijs laat maken. En luister met dat in je achterhoofd nou eens naar wat de Heer Jezus laat zien, laat horen. En wat de mensen meemaken die hem volgen. En dat is een moment dat je hem tegenkomt. Dat het, wat populair gezegd, ook heel goed met Jezus gaat. En met zijn aanhang. De menigte van mensen die hem volgen, die groeit. Grote menigte, meervoudstaten, volgen hem. En misschien is wel een van de belangrijkste redenen waarom mensen Jezus op dit moment zo interessant vinden, is dat hij nogal zich afzet, of kritisch is, tegen de gezaghebbers van die tijd. He, dat waren de geestelijke leiders, maar dat waren in die tijd ook de politieke leiders. De mensen met autoriteit, dachten ze. Nou, bij Jezus staan ze keer op keer te kijken. En dat vinden mensen interessant. Ze ervaren die mensen ook als belastend. En bij Jezus voel je een soort van vrijheid. Misschien wel de vrijheid om jezelf te zijn. Mooi moment, denk je, als je begint te lezen. Maar dan gebeurt er ook iets bijzonders. Want terwijl die mensen mee trekt, draait Jezus zich letterlijk om, staat er. Hij dwingt de mensen om te stoppen. En dan gaat hij iets zeggen, niet over waar hij tegen is, wat ze ook van hem gemerkt hadden. Maar waar hij voor is. Als iemand mij wil volgen, zegt Jezus. Als je mijn leerling wil zijn. En dan komt het. Dat is het eerste wat hij zegt. Dan moet je, zegt de MBV-vertaling, breken met je vader en moeder. Vrouw, kinderen, broers, zussen. Ja, zelfs met je eigen leven. Dit is een hele ingewikkelde zin. Ik dacht net nog, terwijl ik hier zat. Zit hier. Mensen thuis kunnen dat niet zien, zei Aaron ook al op het begin, maar man, vrouw, families bij elkaar, breken met je vader en moeder. En de MBV kiest om een of andere reden voor die vertaling. Misschien omdat de andere vertaling ook niet makkelijk klinkt, want het woord wat er staat is haten. Wie niet haat zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, kan mijn leerling niet zijn. Hoe klinkt dat? Het is een van de zinnen die je voor me heel snel, heel makkelijk verkeerd kan begrijpen. Toevallig van de week, ik las een van mijn vakantieboeken, was een bundel brieven. Het is een e-book trouwens, het is geen bundel, maar van Van Gogh, Vincent van Gogh, de schilder, aan zijn broer. En hij schrijft over deze tekst van, ja, jezelf haten. Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Als je jezelf vergelijkt met anderen en ziet hoe goed zij het doen, dan lees je dat, denk ik, maar dat zal toch niet de bedoeling zijn van Jezus, dat je gaat vergelijken met anderen en daarom aan jezelf een hekel krijgt. Haten, zoals Jezus het hier gebruikt, is het goed om te weten dat in de Bijbel dat op twee manieren kan gebruikt worden. Zoals wij het ook gebruiken, haten, dus een afkeer van iemand hebben. Maar haten kan ook betekenen minder lief hebben. Op de tweede plek zetten. En in Genesis 29 al zie je dat voor staan. Dat er staat dat God zegt, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Ook een tekst waar ik als kind van dacht, hè? Maar dat is, hij staat op een tweede plek. De eerstgeboorte recht is voor Jacob. Het is dus niet haten in de betekenis van een afkeer hebben van. Minder lief hebben. Dus dat is wat Jezus als eerste zegt. Als je mijn leerling wil zijn, dan is er niets of niemand, zelfs niet je meest nauwe contacten in je eigen gezin, die je meer mag liefhebben dan ik. Of anders gezegd, Jezus zegt, je moet mij op nummer 1 hebben. Als iemand dat zegt, kan maar twee dingen betekenen. Of het is waanzin, want wie ook om je heen dat tegen je zou zeggen, zou je denken, nou, met alle respect, al was je mijn beste vriend. Maar er zijn echt dingen die ik meer lief heb, meer verbonden mee voel dan jij. Dus het is of waanzin, of Jezus laat hier merken wie hij gelooft echt te zijn. Wie hij is. God zelf, die mens geworden is, en die zegt, het gaat om mij liefhebben boven alles. Dat is het eerste. Als je dat niet kunt, kun je mijn leerling niet zijn, zegt Jezus. En hij zegt er meteen achteraan, en wie niet zijn kruis draagt achter mij, kan ook mijn leerling niet zijn. Dat is ook zo'n woord. In onze taal is je kruis dragen, heeft de lading van de moeite van het leven. De zorgen die je hebt, zeggen we, nou, die heeft een heel kruis te dragen. Maar op het moment dat Jezus het zegt, in zijn omgeving is het kruis dragen het ultieme symbool van veroordeling. Van afwijzing. En de mensen die achter Jezus aankomen, die geïnteresseerd zijn, maar voor het grootste deel niet per se de keus gemaakt hebben om dat wel of niet te blijven doen. Jezus zegt, je moet je realiseren, als je mijn leerling wil zijn, dan kan je dat ook absolute afwijzing, veroordeling opleveren. Lucas schrijft het een tijd nadat de Heer Jezus op aarde leefde en terug is gegaan naar de hemel. En dan is het al aan de orde van de dag voor christenen. In Jeruzalem en omgeving, dat ze, omdat ze in de Heer Jezus geloven, afwijzing, veroordeling ervaren, dreiging. Zelfs in hun eigen familie en vriendenkring. En wat dat betreft is de situatie waar wij in leven tamelijk uitzonderlijk. In het algemeen dan. Dat we in alle vrijheid ook deze zondag gewoon naar de kerk kunnen, een dienst hebben, kunnen uitzenden. Zonder ergens bang voor te hoeven zijn. Maar wereldwijd zijn er natuurlijk ontelbaar veel broeders en zusters voor wie zo'n tekst klinkt als de dagelijkse realiteit. Omdat ze Jezus volgen, hebben ze te maken met dreiging, veroordeling. En Jezus roept op, als je hem wil volgen, omdat je ervan bewust te zijn dat dat erbij kan horen. En ik zeg, wij hebben het niet en tegelijkertijd kan het zomaar zijn dat hier mensen zijn meekijken die zeggen, nou, toch herken ik er ook wat van. Dat ik merk hoe erop gereageerd wordt. Dat ik wil geloven. Jezus wil volgen. Kritiek, veroordeling. En Jezus zegt dus tegen mensen daar en toen en tegen ons hier en nu, denk dus goed na over waar je aan begint. Hij vergelijkt het met een man die een toren gaat bouwen. Het is een beeld van die tijd als je een landgoed had. Zet er een muur omheen en een toren. Die toren was een uitkijkpost voor bewaking, bescherming. Als je zo'n toren wil gaan bouwen, zegt Jezus, dan bereken je van tevoren natuurlijk wel even goed of je daar de mogelijkheden voor hebt. Zodat je niet misschien net een begin hebt gemaakt en je kunt hem niet afmaken. Dan roept dat spot op. De lachlust. En wij hebben natuurlijk in Leeuwarden daar een prachtig voorbeeld van. En dan een beetje omgedraaid, gaan mensen ervan houden, die skeventoren, maar hij moest natuurlijk eigenlijk veel hoger worden. Heb je meer plekken in Nederland waar ze enthousiast begonnen en tijdens het bouwen merkten, oh, stoppen, want dit gaat niet goed. Nou, Jezus zegt, als je mij wil volgen, weet waar je aan begint. Bereken de kosten, laat het niet een opwelling zijn. Dat je er maar even aan begint en niet beseft wat er kan gebeuren. En niet alleen beginnen, maar ook volhouden dus. Is belangrijk om van tevoren te beseffen, zegt Jezus. Hoe houd je het vol? En dan gebruikt hij een ander beeld van een koning die met een leger van 10.000 optrekt tegen een leger van 20.000. Zo'n koning kan ervoor kiezen om te denken, we gokken erop. We wagen het. Maar eigenlijk kan hij van tevoren wel weten, dit gaan we verliezen. Dan kun je beter onderhandelen over vrede, zegt Jezus. En het bijzondere in die gelijkenis is, het is niet zo duidelijk, denk eigenlijk iedereen, wie nou precies die vijand is waar Jezus het over heeft. Maar wel dat Jezus zegt, als je mij gaat volgen, levert dat strijd op. Een strijd waarvan je van tevoren kunt weten dat je dat niet gaat winnen in jouw kracht met wat jij hebt. Dus beter onderhandel je over vrede. Als het gaat over navolging van Jezus, is de grootste overwinning die je kunt behalen, toegeven dat je het niet kan winnen. Vragen om vrede. Je gaat geen navolging volhouden zonder dat je je overgeeft aan God. En daar sluit de derde wat Jezus zegt precies bij aan. Hij zegt, zo kan niemand van jullie die niet afstand doet van al zijn bezittingen mijn leerling zijn. Ook weer zo'n tekst die je heel snel of verkeerd begrijpt of van denkt, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Er zijn altijd christenen geweest door alle tijden heen die tekst heel letterlijk nemen en die afstand doen van alles wat ze hebben. En dan in een klooster wonen of soms in eenzaamheid. En dat levert soms ontroerend mooie en inspirerende dingen op van mensen die echt iets laten zien van wat dat betekent. En tegelijkertijd, die mensen moeten ook eten. Moeten ook ergens wonen. Het is dan niet hun huis, maar dat heeft dan een ander voor ze neergezet. En dat eten wordt gebracht. De eerste leerlingen van de Heer Jezus hadden ook hun bezittingen. Een vissersboot, hun familie, hun huizen. Het moest wel. Ze moesten ook ergens van leven. Ook toen ze de evangelie gingen verkondigen. En toen ze echt op pad gingen en hun werk en alles achter zich lieten, waren daar andere christenen die wel werk hadden en bezittingen, die hen steunden. Met geld, spullen. Dus letterlijk de opdracht lezen als, je bent pas echt een christen als je alles achter je laat, al je bezittingen. Dat kan Jezus niet bedoeld hebben. Het klinkt misschien ook iets begrijpelijker als je het leest. Zo kan niemand van jullie die niet afstand doet van alles wat hij heeft, mijn leerling zijn. Juist als het gaat om navolging. Jezus zegt, mij navolgen, dat is niet een kwestie van jouw vaardigheden. Jouw talenten. Jouw aanleg. Wat jij kunt regelen. Je bent om te beginnen, om het vol te houden, om het te doen, volledig afhankelijk van Jezus. Is natuurlijk alles bij elkaar wel een heftig moment. Met die menigte mensen die stilgezet worden door Jezus. En je kunt je voorstellen dat als dat gebeurt, dat een aantal mensen denkt, dan gaan we rechtsomkeerd. Is dat Jezus' bedoeling? Om mensen af te schrikken. Verschillende verklaringen zeggen hier, het gaat Jezus niet om aantallen. Dat is wel weer duidelijk. Ik vind dat wat snel klinken. Want het gaat Jezus volgens mij wel degelijk om aantallen. De hele wereld is in beeld. Hij wil dat overal het evangelie gepreekt wordt. Kun je niet zeggen, aantallen doen er niet toe. Maar wat Jezus wel doet is, hij is eerlijk. Hij legt echt uit wat navolging van hem inhoudt. Hij wil mensen niet afschrikken, dus maar eerlijk zijn. Plus dat hij erbij zegt aan het eind of laat merken waarom hij dit zegt. Omdat hij wil dat mensen die hem navolgen ook echt van betekenis zijn. Als zout in deze wereld zijn. Want zegt Jezus, als je niet mij werkelijk navolgt, dan ben je als zout wat nergens voor dient. En zout, bij ons gebruiken het voor het eten, verder heet het niet een hele bijzondere klank, maar in die tijd was zout wel echt een luxe product. Het meestal gewonnen uit de Dode Zee. En het ging erom om echt zuiver zout te hebben. Zout dat vermengd was met andere stoffen, daar had je niks aan. Het werd gebruikt zout, ook om het eten smaak te geven. En om eten te bewaren. Dus smaak maken en bederveren. Misschien dat er nog mensen zijn die weten dat het vroeger ook wel gebeurde. Mijn ouders hebben het ooit nog wel eens gedaan. Hadden we een volkstuin. Veel te veel bonen in de zomer. Dan gingen we ze in een pot. Hoe heet dat? Met in ieder geval heel veel zout. En die stond dan in de kelder. En dan kon je heel de winter steeds met een schep bonen uithalen. Dat is iets wat je heel lang moet oefenen, hebben wij geleerd. Want bij ons werkt het niet helemaal. Na een maand of wat was die pot niet meer om in de buurt te komen. Maar als je het goed doet, dan kun je zout gebruiken om bederf te weren. Dat is, zegt Jezus, de bedoeling. Dat je door hem na te volgen, smaakmaker bent in deze wereld. En het bederveert. Dat je iets inbrengt tegen alle gebrokenheid. En dat je iets laat zien op jouw plek van het koninkrijk van God. En daarvoor, zegt Jezus, is het van belang dat je dan echt mij volgt. En niet het ergens een beetje erbij hebt, je geloof. Eén van de dingen die belangrijk zijn, misschien. Waar je af en toe wat mee doet. Nou, ik leg dat nog eens even tegen die quotes, die zinnen over jezelf ontwikkelen. Wees vooral jezelf. Nou, Jezus zegt, kijk vooral naar mij. Vestig je aandacht op mij. En in plaats van in jouw krachten gaan staan, geef je over aan Jezus. Vertrouw je toe aan zijn kracht. Hij is overwinnaar. En laat je niks wijs maken. Ja, weet je, in zekere zin, het zal wel moeten. Iemand zal je inspireren. Ergens haal je je wijsheid vandaan. Jezus zegt, wees het dan liever bewust en haal het bij mij. Laat je door mij wijs maken. Durf in plaats van allereerst jezelf te zijn, op zoek te gaan naar hoe ik jou vormen wil. En doe dat door de kracht die ik je geef. En heb er vertrouwen in. Dat als je zo hem navolgt, dat je als zout in deze wereld zult zijn. Amen.